Vandaag in de podcastserie Interviews uit de jaren 80 iemand met een bijzonder beroep, de paragnost Hans van der Ven. Ik ontmoette hem thuis in het Groningse Slochteren in juni 1985. Kort daarvoor stond er in het Algemeen Dagblad een artikel over hem. Marjan Berk had hem geïnterviewd en daarna stond de telefoon in huizen van der Ven niet meer stil en bracht de postbode stapels brieven van mensen die zijn hulp zochten. Hoewel ik zelf tamelijk sceptisch sta tegenover helderzienden en hun collega's, heb ik toch geprobeerd om open-minded het gesprek in te gaan. Halverwege het interview verzocht ik Hans om een experiment te doen met een meegebracht voorwerp en hij was bereid om daaraan mee te werken, ondanks dat hij wat ongemakkelijk werd van de aanwezigheid van de microfoon. Op bezoek thuis bij Hans van der Ven. Meneer van der Ven, of mag ik Hans zeggen?
Hans,
dat gaat wat makkelijker. U wordt de laatste tijd nogal heel erg vaak gebeld. Kunt u daar iets meer over vertellen hoe dat gekomen is?
Dat is in eerste instantie gekomen doordat Marjan Berk een artikel in het Algemeen Dagblad heeft geschreven over mijn persoontje. Meer om mensen duidelijk te maken wat een paragnost is. Er wordt een heleboel onzin over geschreven, op televisie, radio, afijn, ga maar door. Maar nooit wordt er eens duidelijk gemaakt wat de achtergronden zijn, hoe of wat gebeurt er met een paragnost. Nou, ik heb het wel geweten, ja. Want ik word hartstikke gek van de telefoon. Ondertussen stapels brieven krijg je van mensen. Ik ben er echt van geschrokken, ja. Van de hele reactie op dat artikel.
Was het zo dat u, voordat dit artikel in het Algemeen Dagblad kwam, dat u eigenlijk al een praktijk had als paragnost?
Ja, ik ben al jaren bezig. Maar ik heb bewust nooit advertenties of dergelijke geplaatst, want dat zie ik niet zitten. Ik heb dus gewoon heel bewust mijn eigen gang gegaan. Het is steeds meer uit gaan breiden. Mensen vertellen het scherm aan elkaar. Ik heb mensen... Spaanse mensen die wonen in de buurt van Barcelona staan hier ineens voor je deur. Ik spreek geen woord Spaans, dus hoe ik het opgelost heb met Frans en Engels, dat weet ik niet. Maar dan, ja, dat zijn de grappige dingen van je werk, laat ik het zo maar zeggen.
U noemt het uw werk. Hebt u er ook echt uw vak van gemaakt? Of is het zo dat u dit combineert met andere werkzaamheden?
Nee, ik combineer het dus niet. Het kan je niet. Het kan je ook niet. Ga je het combineren, dan ga je splitsen en dan... kan je niet je volle aandacht, omdat op de meest onmogelijke tijden mensen bellen. He, dat kan 's morgens vroeg zijn, maar dat kan midden in de nacht zijn, want er gebeuren situaties waarin mensen direct jouw hulp nodig hebben. Nou, dan moet je dus gelijk weg kunnen. Vermissingen of een kind is weg, ja, de mensen komen. Dus daar gaan ze niet zitten wachten tot 's morgens 9 uur als het 's nachts om 12 uur is. Dus dan moet je weg en dan moet je maar afwachten hoe laat je thuis komt. Mm-hmm. Dus je bent soms dagen onderweg. Mm. Nou, en dan mensen die dat gaan combineren, of mensen die paragnost zijn of zeggen het zijn en combineren dat met een gewone dagtaak daarnaast, nou, die kunnen dat niet volhouden. Je kan het ook niet zo. Mm. Je bent veel te geconcentreerd, je werkt met mensen. Je werkt niet met dode dingen, maar met levend materiaal. En mensen zijn kwetsbaar.
Zoals je al zei, er zijn inderdaad ook mensen die zeggen dat ze paragnost zijn. En ik lees inderdaad wel eens van die advertenties in de krant. Helderziende huppelepup. En dan staat er weer een of andere prachtige antieke naam. Die vertelt u wel eens even iets over de toekomst en zo. Wat voor oordeel hebt u over dat soort mensen?
Het ligt niet aan mij om mensen te veroordelen of te beoordelen. Ik heb natuurlijk mijn eigen gedachten erover. Op het moment dat je niet durft om je eigen naam te gebruiken, dus als je Van der Ven heet, nou, noem je dan Van der Ven en niet Rabrinda of weet ik veel wat voor namen ze gebruiken, dat zal me ook een zorg zijn. De meeste, en dat durf ik wel hardop te zeggen, probeer alleen maar... heleboel geld te verdienen binnen een kortst mogelijk tijdbestek. Ze vergeten daarnaast dat ze vaak veel meer schade en ellende veroorzaken bij mensen. Omdat natuurlijk niet iedereen alleen maar uit sensatie bij je komt, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar er zijn een heleboel mensen die in een bepaalde problematiek zitten. En daar niet meer uit kunnen komen, daardoor jouw hulp vragen. Omdat je natuurlijk veel meer de dingen kan overzien, heen kan kijken. Dan geef je de mensen advies. Wat ze met advies doen is natuurlijk hun eigen verantwoording. Je kan natuurlijk niet de mensen bij het handje gaan nemen en dan mij vasthouden tot alles weer op zijn pootjes terechtkomt. Nou, ik vind dat mensen die dus constant adverteren, hele verhalen bij zo'n advertentie zetten, voor mij mogen ze een schop onder de kont krijgen. En een goede ook. Ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik doe het wel.
U beoefent dit als werk. Betekent dat nou ook dat u een groot aantal mensen per dag ontvangt voor een consult?
Nee. Het is maximaal 4. Want ik kan niet van 's morgens zeg maar 9 uur tot 's avonds 5 uur aan 1 stuk door bezig zijn. Ten eerste omdat het veel te veel eist. Je moet niet rekenen, je bent niet met een kwartiertje bezig. Je bent een uur, soms langer met iemand bezig. Dus 4 is mijn maximum. Mm-hmm. Omdat ik vind dat mensen recht hebben op je volledige aandacht. Alle mogelijkheden die je hebt, die moet je dan ook gebruiken. Mensen die dus zeggen, nou met een kwartiertje, 20 minuten ben ik al klaar met iemand, dan zeg ik, nou dat is gods onmogelijk, het kan niet. Je kan net zo goed als je auto leert rijden, de vergelijking is niet helemaal goed, maar auto rijden leer je ook niet in 20 minuten tijd. Nou, zo kan je natuurlijk ook niet mensen helpen in 20 minuten tijd. De mensen zijn vaak heel erg bang, gespannen. Nou, het belangrijkste is dat ze rustig worden. Nou, dan zit je een uur, soms 1,5 uur met iemand. Dus 4 is het maximum.
Mm-hmm. U vertelde dat u dit werk sedert enkele jaren doet. Het is wel iets wat u, naar ik aanneem, op jonge leeftijd bij uzelf hebt ontdekt. Dat u bepaalde begaafdheden had op dit gebied. Wat kunt u zich daarvan herinneren, van de eerste momenten dat u zich dat bewust werd?
Nou, de eerste momenten die mij een beetje bij zijn, maar in welk verband dat allemaal zit, dat kan ik niet terughalen exact. Dat was 1 jaar of 7. Dan, toen door tijd kwam ik vaak thuis of op school ook. Dan flapte ik dingen uit tegen mensen of ik zei iets over mensen. En stond iedereen me aan te kijken. Op school had ik ook geen vriendjes. Hè? Want iedereen was eigenlijk vond me maar een raar figuurtje. Hè? Een vreemd kind was ik al, volgens de geëikte normen. Heel bewust is het gebeurd toen ik 11, 12 was. Toen ben ik 1 week lang elke ochtend naar beneden gekomen. En vertelde mijn moeder dus helemaal, ja, in angst, panisch was ik. We krijgen allemaal water over ons heen. Nou, na de 2e dag vond mijn moeder dat wel vervelend worden, datzelfde verhaal. De 3e dag vond ze het een ramp worden. En de 4e dag zei ze, nou moet je maar eens ophouden, want ik word er doodziek van. Mijn moeder wist dus ook niet wat er aan de hand was, net zo goed als ik dat ook niet wist op die leeftijd. Tot de 5e of 6e dag, dat weet ik niet meer exact, maar ik dacht dat de 5e dag was. Ik 's morgens naar beneden kwam en mijn moeder aan de tafel zat. Het was 7:15, dat kan ik me heel goed herinneren. Met een heel wit gezicht. De radio stond aan. Toen was de overstroming in Zeeland bezig, of die nacht gebeurd. Toen kreeg ik van mijn moeder de strikte opdracht om nooit meer iets zo te zeggen, want ik zou ook een pak rammel krijgen. Die vrouw die schrok zich een ongeluk. Nou, dat is het echte hele bewuste wat ik meegemaakt heb. Ik heb ook altijd in de veronderstelling gezeten dat wat ik zag bij mensen, dat iedereen dat zag. He, want je realiseert je niet dat je dat niemand anders dat ziet. Nou, jaren gaan dan door. Je vertelt op een gegeven moment dat iemand overlijdt. Hoe iemand overlijdt. Nou, dan kreeg je een letterlijk en figuurlijk een draai om je oren. Want dat was natuurlijk helemaal doodeng worden. Toen heb ik het jarenlang een beetje verstopt. Totdat ik op 18-jarige leeftijd in India was, Calcutta. Daar liep ik over straat En sinds kort weet ik nou exact wat hoe zo'n man genoemd wordt daar, een yogi. En daar liep ik langs en die zei wat tegen me, maar ik denk, ja, je loopt zo van die bedelaars, dat is je eerste reactie. Loop maar door. Maar ik kwam later weer diezelfde weg terug en ik moest die weg terug. Toen zat die man weer. Toen zei hij weer wat en toen hield hij me eigenlijk meer tegen. Toen heb ik 2,5 uur à 3 uur met die man zitten praten. Toen is hij mij een heleboel dingen duidelijk geworden. Hij zei dus ook op een gegeven moment, jouw kracht, ja zo noemt hij dat, zo zei hij dat dan, zal sterker zijn dan je zelf ooit beseft. Nou, ik heb nog het benul niet misschien van je eigen mogelijkheden. Maar je bent wakker geworden. Daar blijkt dus dat mensen daarover kunnen praten. Dat mensen daar meer van af weten. Een man was volgens mij wel 100 jaar hoor, dat moet ik erbij zeggen. Voor iemand die jong is, is een oudere man van misschien 60, 70 jaar. En zeker in die contraien lijkt wel 100. Ik weet niet echt niet hoe oud de man was. Toen ben ik er weer over gaan denken. Ik ben een beetje meer vrijer geworden. En ja, dan, ja, hoe moet je dat zeggen, dan kabbelt dat een beetje door in de loop der jaren, tot ik diep in de 20 was. Toen heb ik eigenlijk het deurtje weer opengezet. Toen ben ik meer gedeeltelijk mezelf geworden. En toen, ik heb mijn vrouw toen ontmoet, ben er toen mee gedaan. Toen is het eigenlijk helemaal losgebarsten. Ja, in het begin dacht ze, die vent die liegt, die is gek. Ze wist helemaal niet wat ze met me aan moest. Want ik vertelde dingen, dat ze, nou dat kan niet, dat moet je gelezen hebben, of dat moet je van tevoren geweten hebben of gezien hebben. Maar ik vertelde dingen die ik helemaal niet kon weten. Dus zij heeft het daar heel moeilijk mee gehad. Maar ja, op dat moment ben ik eigenlijk pas mezelf geworden, heb ik ja, een beetje meer rust innerlijk gevonden. En zo ga je door. Mensen komen bij je. Hoe ze dan aan je naam komen, weet je niet. Nou, je helpt mensen, dat loopt, dat breidt zich uit. We zijn dus bij mijn jeugd begonnen. We zitten nu ergens in mijn 30ste levensjaar, dus dat is een hele stap.
Ze zeggen wel eens dat ieder mens in feite een paranormale aanleg heeft. Bent u het met die theorie eens of hebt u er andere ideeën over?
Nee, dat is waar. Elk mens is paranormaal en ik leg dat dan meestal op deze manier uit. Bij een groot gedeelte van de mensen is dat maar 5 of 10%. Het verschil met mij is dat het 95% is. He, die vergelijking teken ik, weet het, percentages weet ik niet, maar dan is het voor de mensen begrijpelijk. Ga maar naar een moeder toe, een kind is gevallen of heeft hoofdpijn. Een moeder strijkt over het hoofd van het kind, hoofdpijn valt weg of gaat weg. U zult het misschien ook in uw relatie wel eens hebben dat u op een bepaald moment aan de persoon in kwestie denkt. En dat hij of zij opbelt. Je denkt op hetzelfde moment allebei aan hetzelfde. Nou, een van de partijen belt of komt binnen met die vraag. Of dat gegeven waar je zelf aan loopt te denken. Dus het is helemaal niet zo vreemd of abnormaal dat je paranormaal bent. Alleen bij de meeste mensen is het maar beperkt.
Is dat iets wat u nog verder bewust ontwikkeld hebt? Of wat er gewoon al was zoals het nu ook is?
Nee, de vergelijking met vroeger gaat niet meer op. Ik moet niet vergeten dat ik vroeger alleen maar zag, dingen zag. Maar in de loop der jaren ga je automatisch ontwikkelen. Dat doe je nog niet eens bewust, maar dat gebeurt. Dat is een proces wat afspeelt in je, schijnbaar. Op een gegeven moment zie je niet alleen maar, je ruikt. Je voelt en je weet. En dat zijn dingen die dus een totaliteit is en wat steeds groter wordt, steeds sterker wordt. En daardoor je kan nooit zeggen ik ben nu klaar.
U gebruikt dus eigenlijk alle zintuigen bij uw werk, om het zo maar eens te zeggen.
Ik gebruik ze niet bewust. Het zien wel. Nou, als ik over het zien heb, dan is dat een proces. Als ik met iemand bezig ben, dan zie ik op een gegeven moment niets meer. Klinkt een beetje raar natuurlijk, maar dat is wel. En op dat moment verschijnt er, zoals ik dat dan maar even populair zeg, een film die gaat zo snel dat ik maar 1/1000ste van een seconde tijd heb om er 1 beeldje uit te halen. Dus als je een uur, 1,5 uur met iemand bezig bent, dan gaan er misschien wel 1 miljoen beeldjes voorbij. Maar je pakt ze niet allemaal. Je pakt alleen die die heel duidelijk zijn en die heel belangrijk blijken te zijn. Kijk, wat vaag is, dan ga je gissen of dan ga je gokken. En dat doe ik niet, dat wil ik ook niet. Nou, terwijl je dan bezig bent, gebeurt het. Dat je ineens zegt, god, stinkt het. Ik zeg wel eens, ik kwam wel eens ergens binnen, zat een mevrouw heel chic gekleed en heel mooi. Ja, niet uiterlijk bedoel ik, maar qua kleding en juwelen. Toen zei ik ineens tegen die vrouw, god, stinkt het hier bij u. En het allemaal dode honden. Of iets in die strekking, ik weet niet hoe ik het exact gezegd heb hoor. Toen zegt ze, ja, zegt ze, dat klopt hoor, ik heb een trimsalon. En die dode haren gaan inderdaad zo heel erg stinken. En ik heb er ook duidelijk gezegd, ik bedoel niet dat u echt stinkt, maar dat hangt om u heen. Kijk, die dingen gebeuren er dan ook, maar je gebruikt ze niet bewust. Het speelt wel mee.
Die visioenen die u vroeger ook hebt gehad, hè, bij die watersnoodramp in 1953, en mensen waarvan u aan zag komen dat ze zouden gaan overlijden en waaraan, waren dat visioenen die spontaan opkwamen zetten? Of moest u zich daar toch op een bepaalde manier voor concentreren? Had u daar bijzondere omstandigheden voor nodig? Hoe ging dat?
Toen de tijd natuurlijk niet. Toen de tijd was je dus helemaal niet bewust dat je dit op kon wekken. Dus als kind kwam dat allemaal pas spontaan naar boven toe. Heel impulsief reageerde je dan. Tot op een gegeven moment mensen zo gingen reageren dat je niet meer durfde te reageren. Ja, het is een hele moeilijke zin geloof ik, maar... Nu ben je in staat om dat op te roepen. Je kan zeggen, nou doe ik het en nou doe ik het niet. En het ene moment gaat dat heel gemakkelijk en soepel. En het andere moment gaat het moeilijk, dan lukt het niet. Het zijn ook vaak de momenten waarop je je bevindt, de situatie waarin je bevindt en hoe je zelf op dat moment voelt. Maar over het algemeen heb ik er niet zo'n groot probleem mee. Maar het gebeurt als dat ik tegen iemand zeg, sorry, maar kom nog maar eens een keer terug. En ik denk totdat het eerlijkste is om te doen.
Kunt u een opsomming geven van de toepassingen die u in de loop der jaren gevonden hebt van uw werk? Hoe gebruikt u het zoal?
Ja, hoe gebruik je het? A, om mensen te helpen. B, om mensen een keus te geven. Je gebruikt het in zijn geheel. Je gebruikt juist in bepaalde gevallen. Ik laat me een voorbeeld geven. Iemand komt erbij aan de deur. Die zegt, mijn zoon is verdwenen. Nou, komt u dan maar binnen. Want dat is de laatste bij tegen zegt, ik doe er niets aan. En dan ga je zeker helpen. Nou, uw zoon, zo reëel, ik ga dus geen verhalen vertellen, ik draai er dus niet om. Ik zeg dan op een rustige manier, uw zoon is overleden. Heel simpel. Ja, het klinkt simpel, maar het is het natuurlijk niet, want er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. U moet daar en daar zoeken. Ja, maar, zegt de man dan, hij is in Israël gezien of gesignaleerd, of in Groningen gesignaleerd, of in Spanje gesignaleerd. Dat was, achteraf is dat ook allemaal gebeurd. Dat hij, ik weet niet waar zat. Ja, dan moet je dus sowieso iets hebben van de persoon in kwestie zelf. Een foto of iets wat de persoon altijd zelf gedragen heeft, wat nooit van een ander is geweest. En dan kan je dus de plaats, de omgeving bepalen. Dat doe je dan met wat je ziet, maar ook wat je voelt. Het is een combinatie dan van de dingen bij elkaar. Nou, gaat u daar maar daar zoeken. Zo ziet de omgeving eruit, dat en dat moet u zien. Als u er zo voor staat, ziet u links dat en ziet u rechts dat. Nou, gaat u, wat u daarmee doet. Nou, de man stapt dan mee de politie. De politie doet dan 0,0, dat moet ik er ook nog bij zeggen. Want die vinden dat maar raar. Die zeggen, ja, laat hij er zelf maar in duiken. Nou, ik ga niet in een soort meer duiken wat 30, 40 meter diep is. Want dan kom ik zelf niet meer boven, bij wijze van spreken. Nou, zulke soort dingen. Maar je gebruikt het in zijn totaliteit.
Is het zo dat uw hulp van officiële zijde niet ingeroepen wordt? Want ik merk aan u dat de politie nogal sceptisch reageert op wat u zegt. Of...
Hulp van justitie, laten we het dan maar zo noemen. Nee, er zitten dus een percentage politieagenten die daar dus heel erg in geloven. In die zin die zeggen, nou, die kans moeten we aanwenden. Is het niets, dan is er nog geen man overboord. Maar ze durven dit niet, omdat de gros van het politieapparaat dit niet wil. He, daar ongelovig tegenstaan. Kijk, ze mogen van mij best kritisch zijn. Ze moeten ook niet blindelings geloven wat een paragraaf zegt. He, dat moet eerst bewezen worden. Maar nu is het zover. Dr. Anders Neu van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Parapsychologie, heel mondvol, die heeft nu contact met het politiekorps, het Rijkspolitie en de gemeentepolities, of weet ik het welke polities. En er is een afspraak gemaakt dat alle gevallen waar de politie mee zit, naar hem toegestuurd wordt en die hij dan delegeert aan een paar paragnosten. Hij is met 16 man begonnen, er zijn er 6 overgebleven van het totaal in heel Nederland, die schijnbaar dan toch goed genoeg zijn om daaraan gezet te worden. Nou, en vaak speelt ook natuurlijk geloof af. En daar heb ik respect voor natuurlijk. Niemand mag je kwalijk nemen dat hij met zijn eigen geloof in een conflict komt. Platteland heb je dat nog veel meer natuurlijk dan in de grote stad.
Noemde zo even een van uw manieren om dingen te weten te komen, is het in uw hand nemen van een voorwerp wat van iemand is of is geweest. Ik zou u willen vragen of wij nu een experiment kunnen doen, waarbij u dat doet met een voorwerp wat we hebben meegebracht. Is dat goed?
Ik wil het proberen.
We hebben een horloge meegebracht. Mag ik het even hebben? Ja. Dit is het.
Het is niet uw eigendom, hè?
Ja, het is...
Ja, nu dan.
Nu dan, ja.
U weet waar het vandaan komt, dus dat, u hoeft alleen maar ja of nee te zeggen, hoor, dus dan... Volgens mijn beelden is dit geweest van iemand die... op het moment dat hij dat... om had, een jaar of men diep in de 40 moet zijn geweest. Ja, ik moet erbij zeggen, leeftijd en tijd, kijk, ik kan iemand zien en die kan er 60 uitzien, maar 40 zijn of omgekeerd. Ja, dus het is heel moeilijk te bepalen. Is er een speciale band geweest tussen u en de persoon in kwestie?
Jazeker.
De persoon is er niet meer.
Nee, is er niet meer.
Is een ongeluk gehad? Je bent er nog steeds niet klaar mee gekomen?
Nou, voor zover je er nooit klaar mee kunt komen.
Nee, maar ik bedoel dat het nog steeds een soort, hoe moet je het formuleren, een last is. Nee, last niet.
Verlasting.
Het speelt nog steeds mee in uw leven.
Ja.
Het is een
ja,
factor die heel belangrijk is.
Ja.
De persoon in kwestie. Ja, ik moet uitkijken. Ik heb natuurlijk een microfoon voor mijn neus met wat ik zeg. Mm-hmm. Was een ontzaglijk eigenwijs figuur. Wist het altijd beter. En vond zichzelf vrij volmaakt. Ja, ik weet niet of dat juist is.
Het is zelfs nog voor mij moeilijk na te gaan. Maar...
Ja. Ja, en dan houdt alles natuurlijk op. Hè. Maar de persoon die is dus verongelukt eigenlijk door onachtzaamheid.
Ja.
Ja. En dan kom ik weer even terug aan wat ik net zei. De volmaaktheid waarvan de persoon dacht dat hij die had in een bepaalde dingen, blijkt hij dus niet gehad te hebben.
Nee.
Ik weet dus niet wat dat een beetje sluit. Kijk, ik kan een heleboel dingen gaan vertellen, maar niet alles zeg ik heel bewust omdat er een microfoon van mijn neus zit. En B, omdat natuurlijk ook niet alles bekend is bij de andere partij.
Hm. Hebt u een idee over wat voor soort ongeluk het geweest is?
Ja, ik val. Dus het moet, of iemand moet van, ik zal maar zeggen, van een brug of dergelijke gevallen zijn. Maar het kan ook van iets anders zijn. Maar het is niet dat het, het is net of je de lucht in gaat en dan op de grond terechtkomt. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren hoor.
Ziet u de omgeving?
Die is niet omdat ik me eronder uit wil halen, dat moet ik even bijzeggen. Die is vrij vaag, maar er speelt iets anders mee. Het horloge wordt door een ander nu gedragen. Dus de invloed van de ander is nu ook aanwezig. En daardoor wordt het een heel verwarrend iets voor mij. En dan ben ik eerlijk genoeg zeggen, nou, dat kan ik niet ontdekken en daarom doe ik dat ook niet.
Helpt het als we zeggen wie het is? Kan dat de beelden misschien verduidelijken?
Maar al zou het een bekend iemand zijn, dan zou het mij nog niks zeggen. Of het is een onbekend iemand, maar de naam op zichzelf zegt mij dus niet zo gek veel.
Als we de omstandigheden van het ongeluk beschrijven, kan dat helpen om de beelden terug te halen?
Het beste had ik een foto gehad van de persoon in kwestie, waar de persoon alleen dan op staat. Maar kijk, wat u vertelt is dan wel best leuk en aardig voor mij, maar dat is niet de bedoeling.
Uh-huh.
Want dan gaat u te veel van de omstandigheden vertellen.
Uh-huh.
En dan, als je een beetje intelligent bent, kan je daar helemaal op inspelen. En dat is niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat jij vertelt en niet de tegenpartij.
Hm. Ja.
Maar ik ben eerlijk genoeg zeg, nou, lukt me niet in die zin, omdat de beeldencomposities die ik heb door elkaar lopen van twee personen. En dan wordt het heel moeilijk voor mij om ze uit elkaar te halen. Kijk, en dat, het is niet naast de deur.
Nee, nee.
Laat ik het dan maar zo even, dat is wat ik heel concreet kan zeggen, het is niet naast de deur. Ik moet er een heel eind voor onderweg gaan, voordat ik op de plaats ben waar het gebeurt.
Dat klopt, het is niet in Nederland gebeurd. De persoon in kwestie lijkt als twee druppels water op hen. Ik weet niet of dat nog helpt.
Ja, dan kan je dus rustig zeggen dat het een tweelingbroer is. En zou men dan zeggen.
Hè? Dat zou ik wel.
En maar dat is te simpel. Kijk, ik vind dat er nou te veel suggestieve vragen wordt gesteld.
Mm-hmm.
Mag ik heel eerlijk zijn, dat vind ik te suggestief.
Ja.
En dat wil ik niet.
Wat u hebt gezegd was in ieder geval volledig correct. Mag ik wel stellen. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor het experiment. Is het zo dat als u dingen ziet, als u visioenen hebt, dat bijna altijd akelige dingen zijn. Mensen komen natuurlijk ook met problemen bij u. Maar ziet u ook wel eens hele fijne, hele blije dingen die u graag wilt vertellen aan mensen als u die ziet?
Gelukkig wel, ja. Nee, het is niet allemaal zwart-wit. Het is echt wel, er zitten hele leuke dingen bij, maar natuurlijk heb je ook hele vervelende dingen. Hele leuke dingen. Er komt een vrouw bij je die al 8 jaar bezig is om zwanger te raken. En jarenlang bij specialisten loopt. Wat ik dan op dat moment niet weet hoor, dat moet ik erbij zeggen. En dat ik dan zit te vertellen, u krijgt 2 kinderen. 2 zoons. En ja, prachtig natuurlijk. Voor elke vrouw, vooral als ze kinderen wil hebben, is dat prachtig. Daar gaat een tijd overheen, ze belt me een keer op. Ze is heel boos, ze is over tijd, ze is niet zwanger. Ja, dan krijg jij de schuld, want het lijkt niet of jij de oorzaak bent van de zwangerschap. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Het ziekenhuis
gezegd. Ja, de specialist had gezegd, zij kon nooit zwanger raken. Nou, op een gegeven moment belt ze op. Toen zegt ze tegen mijn vrouw, mag ik uw man hebben? Nee, zegt mijn vrouw, want dan ga je hem alleen maar uitstaan. Nee, zegt ze, want ik ben zo blij. Ik ben zwanger. Derde maand. En uitgerekend, ik had dus aangegeven de eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Het kind is inderdaad in maart geboren. Een zoon. Als je dus nagaat dat die vrouw volgens de doktoren, en dus geen kritiek op doktoren, hou me te goede, volgens de dokter die vrouw nooit zwanger had kunnen worden, want ze is nu opnieuw zwanger. Dat zijn leuke dingen. Of je vertelt aan mensen hoe de toekomstige partner eruit ziet. Ik kan onze oudste dochter nemen, die had de hele man nog niet gezien. Die kende ze helemaal niet. En ik vertelde heel vrolijk hoe die eruit ging zien en hoe die was en wat hij deed en weet ik het, de duvel en zijn grootje. En dan... Dat zijn wel leuke dingen, alleen het hele typische is juist, je eigen gezin gelooft je haast nooit. Die zijn het meest kritische. He, dus je zou zeggen, het gezin, je vrouw, je kinderen, geloven je blindelings. Nou, vergeet het maar. Want als ik dus de grootste tegenstanders heb, dan zijn het mijn vrouw en kinderen in die zin, dat ik nooit blindelings geloven wat ik zeg. En dus maar goed ook hoor. Maar andere dingen, ja, voel. Hoe moet je dat zeggen? Ja, er zijn tientallen leuke...
Mag ik even 1 ding zeggen? Dat komt omdat wij net als anderen niet zien, hè? Wij zien
niet.
Ja,
dat wel.
Dus als je het niet weet, dat is... Ja.
Ja, god, er zijn... Het is natuurlijk hele leuke dingen. Mensen waarvan je gezegd hebt, zoveel kinderen krijgt u. En in die periode wordt de eerste geboren. Ik heb stapels, geboortekaartjes. Ik heb... heel ja. Nou schiet me net over kinderen gesproken en heel iets geks binnen. En wij achteraf ontzaglijk hebben gelachen. Mijn vrouw, ik weet niet hoe kwam, er kwam een echtpaar bij ons binnen. Jong stel, jaar 25, 30. Die vrouw die zit op de bank. Check zo, ik ben 6 maanden zwanger. En dan zit ze me aan te kijken alsof ze wil zeggen, hoe kom jij daar nou ineens bij? Ze zegt, ja, dat klopt op de dag af. En dat... Ik zeg zo, ik zeg, er zijn er 2 jongens, een 1-eiige tweeling. Ik zeg, nee hoor. Ze zegt, ik ben vanmorgen bij de dokter geweest, dus er gewoon 1. Dus het is een tweeling, 1-eiig. Ze worden in de 7e maand geworden. 7 maanden of zo, weet ik het, 8 maanden. Nee hoor, zegt ze. Geloof er niks van, want de dokter die zegt dat er maar 1 is. Die heeft er ook helemaal niet over gesproken. Inderdaad, weken later... vliegt er een kever bij ons de terrein op. Komt dat echtpaar eruit. Helemaal over de toeren. Nou, wat me nou gebeurt, weet ik niet. Maar de doktoren zeggen dat het waarschijnlijk 2 zijn.
Zit er
nog 1 achter. Mijn vrouw is heel erg nieuwsgierig. Die moet ook alles weten, hoor, tot het naadje van de kous. Die zegt, ja, wat zie je dan? Nou, een kind ligt zo. En contra ligt er een ander achter. Dus dat is voor mij een tweeling. Kinderen zijn geboren en de oudste van de 2 is naar mij vernoemd. Ik ben dus peetvader van, kinderen peetvader, ik word er hartstikke natuurlijk van, want iedereen wil je maar als peetvader hebben. Want de reactie van de mensen is dat ze zeggen, ja, nee, het lijkt net of jij de oorzaak van die zwangerschap bent of de geboorte van een kind, terwijl je de verder part nog deel aan hebt. Alleen het feit dat je vertelt dat er een kind komt. Ja, maar dat hoor ik heel erg vaak, dat mensen die vinden schrik. Mogen ze van mij. Ik heb ook mensen die verstijfd van angst staan. Ik weet niet wat voor ideeën ze hebben dan over je, maar die staan, die kunnen zich bij wijze van spreken niet verplaatsen.
Misschien zijn ze bang dat u dingen vertelt die ze liever niet willen horen.
Doe ik nooit. Ten eerste zit je er niet om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Toen zijn wel mensen die vragen wanneer ga ik dood. Nou, dat is mijn antwoord. Dat merkt u op het moment dat u doodgaat. En dan is het vroeg genoeg. Eerder hoeft u dat niet te weten, omdat de meeste mensen daar niet mee om kunnen gaan. Het is ook krankzinnig dat je mensen van tevoren gaat vertellen wanneer ze doodgaan, want dat wordt alleen maar een belasting voor die mensen. Er zijn ook mensen, ik heb ook iemand gehad, die legde 10 staatsloten op tafel. Nou, vertelt u mij maar welk nummer, hoeveel er gaat vallen en afijn te hebben. Nou, neem het hele zaakje maar mee, want daar begin ik niet aan. Als u een staatslot heeft en u wint er iets op, dan merkt u dat wel, dat hoeft u van mij niet te horen. En dat vind ik ook niet belangrijk genoeg om daar mijn tijd aan te gaan besteden. Klinkt een beetje kritisch of cynisch, maar het is zo. Mm. En mensen, als ze zeggen, ja, word ik rijk? Nou, dat merk je wel. Als je een keer rijk wordt, dan merk je dat wel. Zo simpel is dat.
Ik zou dit gesprek willen besluiten met één laatste vraag. En dat is, hebt u nou zelf enig idee waar dit vandaan komt? Wat is dit? Is het leven een film waaruit u de beelden kunt pikken omdat alles alvast ligt voor ons? Of is er iets anders? Hebt u enige verklaring voor het verschijnsel helderziendheid?
Nou, een verklaring, het is een groot woord, denk ik. A, zeg ik altijd dat ik 1 hersencel meer heb dan de doorsnee mensen. Want anders kan ik daar ook geen concreet antwoord op geven. B, denk ik, dat je dus, ja, men noemt dat dan wel eens een uitverkoren, het is heel overdreven gezegd, maar dat je juist daarbij zulk soort, bij een groep mensen hoort die, ja, die gaven meekrijgen om daar goed, om daar iets mee te doen, om mensen te helpen. He? Dan kan je de vergelijking gaan treffen, ja, Jezus was ook paranormaal begaafd, he? De Bijbel staat er vol van, maar dat vind ik heel erg cru gesteld. Ik ben geen reïncarnatie van Jezus, ik ben gewoon mezelf. Alleen de mogelijkheden die je hebt, die gebruik je. Je hebt een gave, gebruik die. Ik zeg altijd, ik heb een hersencel meer dan de meeste mensen. En waar het vandaan komt, of waarom juist ik. Kijk, paranormaal word je niet. Je kan er niet voor leren, je bent het.
Dat was een ontmoeting met de helderziende Hans van der Ven. Een man met een niet alledaags beroep. Ik heb natuurlijk bij het maken van deze podcast zijn naam gegoogeld en het lijkt erop dat hij nog steeds actief is als paragnost. Al heeft hij zijn woonplaats Slochteren inmiddels ingeruild voor Nijmegen. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.